Nou, in aansluiting op deze liederen gaan we dan eerst maar naar 1 Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 5. Thessalonicenzen 5, waar staat: maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf een zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en ze zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag als dief zou bevangen. Gij zijt alle kinderen desdaags en kinderen des lichts. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchteren zijn. Want die slapen, slapen desnachts, en die dronken zijn, zijn desnachts dronken. Maar wij die desdaags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken en hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. Het schriftgedeelte dat we hier voor ogen hebben, staat er natuurlijk niet zomaar, want het volgt ogenblikkelijk op een wat uitgebreidere uiteenzetting in 1 Thessalonicenzen 4, het voorgaande hoofdstuk dus, over wat wij dan noemen de opname van de gemeente. Men heeft erboven gezet de wederkomst van Christus. En dan denk ik, nou ja, dat klopt wel ongeveer. Hè? Maar het gaat over wat wij dan noemen de opname van de gemeente. Vanaf vers 13, waar staat: doch broeders, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degene die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Wel, op deze woorden wilde ik nou vanavond niet al te uitgebreid ingaan. Maar het moet duidelijk zijn dat hier gesproken wordt over een gebeurtenis waarbij de gelovigen van onze tegenwoordige bedeling tezamen, alle bij elkaar uiteraard, want dat is per slotverrekening ook wat er staat, dat alle bij elkaar zullen opgenomen worden, letterlijk de Heer tegemoet in de lucht, zodat ons overkomen zal wat eens de Heer Jezus zelf overkwam, namelijk een zichtbare hemelvaart. Want dat is eigenlijk waar het om gaat. Immers wat hier, laat ik dan even een paar woorden erover zeggen, wat hier naar voren gebracht wordt, is in de eerste plaats echter niet dat ons een opname der gemeente staat te wachten, maar in de eerste plaats wordt ons hier geleerd dat de toekomst van de gemeente in de hemel ligt en niet op de aarde. Dat is het belangrijkste van het schriftgedeelte. En ik zeg dat nu op voorhand, want daardoor wordt ineens het hele schriftgedeelte feitelijk verklaard. Er staat immers dat er gesproken wordt over degene die ontslapen zijn. De situatie was natuurlijk, en ik hoop dat u dat echt zo gauw kunt volgen, de situatie was natuurlijk dat in de dagen van Handelingen, de dagen van Petrus enzovoorts, gepredikt werd niet alleen dat het koninkrijk der hemelen nabij was gekomen, maar dat het inderdaad binnen zeer afzienbare tijd zou verschijnen, in de zin van dat als Israël tot geloof zou komen en de naam des Heren zou aanroepen, dat bij die gelegenheid dan ook de Heer terug zou komen uit de hemel, want de hemel moest hem ontvangen, weet je wel, tot de tijden der oprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hadden, Handelingen 3, en daar staat dat dat zou gebeuren op grond van de bekering van Israël als volk. Men verwachtte dus dat het in die generatie zou gebeuren. Bovendien, als men wist dat er 69 weken voorbij waren, was de kwestie van tijd, en dan zou toch ook de 70ste week voorbij zijn, indien tenminste niks anders verteld zou worden. Dus men verwachtte in die dagen de aanbreken, dus de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. De bedoeling was ook uiteraard dat diezelfde generatie daarin zou gaan. Het lijkt me duidelijk, anders had het geen zin aan ze te prediken. En het punt was nu dat het tamelijk lang duurde, dat vond Petrus trouwens ook al, maar dat is een ander verhaal. Maar dus de situatie was dat het tamelijk lang duurde, zodat de gelovigen zich zorgen maakten over die gelovigen die inmiddels ontslapen waren. Want het is natuurlijk wel leuk te zeggen dat over enige jaren de opname van de gemeenteplaats, ik noem maar even wat nu op onze dagen, het is wel leuk om te zeggen dat over enige jaren de opname van de gemeente plaatsvindt, misschien wat eerder. Misschien over echt maar een paar jaar. Maar het doet er nou even niet toe. Maar dat, wel, ik ben nog, hoe oud ben ik ook? Nee, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik maak nog een redelijke kans om te blijven leven tot aan die tijd. Maar er zijn er natuurlijk ook genoeg gelovigen, broeders en zusters, die dan toch op de klok zullen kijken. Zeggen, nou, ik weet niet of ik dat wel haal. En dat gebeurde in die dagen ook. Er waren mensen die overleden. Gelovigen. En men kon ze daar zorgen over maken. En er wordt daar een antwoord op gegeven op die problematiek. De problematiek is, die lui gaan nou niet de 1000 jaren ofwel het geopenbaarde koninkrijk binnen. Ze gaan niet het koninkrijk binnen, want ze zijn overleden. En gelukkig wisten de gelovigen toen nog dat, dat er alle verschil bestaat tussen het aanbreken van het koninkrijk en de jongste dag. En? Want theoretisch, degene die voor de openbaring van het koninkrijk sterft, zal in ieder geval de 1000 jaren niet beërven, want dat was de normale gang van zaken en ook de gedachte, zeer zeker ook toen. Die zal niet de 1000 jaren ingaan, maar die zou opstaan op de jongste dag om daar voor de grote witte troon van God te verschijnen en dan als gelovigen, als hij dat was, te leven op een nieuwe aarde. Maar met die 1000 jaren heeft het niks te maken, want gedurende die 1000 jaren was hij er niet. Dus wie voor die tijd overlijdt, gaat de 1000 jaren niet binnen. Dat is eigenlijk de uitgangsgedachte. En daarom, omdat het dan bedroefenis zou zijn, omdat onze geliefde broeders en zusters die voor ons ontslapen zijn, dan niet het koninkrijk in zullen gaan en wij hopelijk wel, wij Thessalonicenzen dan voor deze gelegenheid, hè, geeft de apostel Paulus antwoord op deze problematiek. En er komen twee antwoorden. Het één is, wij die levend overbleven hebben niks voor op degenen die al overleden zijn. Begrijpt u dat binnen de achtergrond die ik net schilderde, dat het volstrekt een logische redenering is? Wij die levend overblijven komen niet voor degenen die ontslapen zijn. Dat staat er in vers 15 geloof ik, hè? Ja. Dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen, niet voorgetrokken worden dus, boven degene die ontslapen zijn. Tegenwoordig heeft men er heel andere gedachten over. En tegenwoordig wordt er gedacht dat degene die voor die tijd overlijden voorkomen degene die levend overblijven. Dat is precies het tegenovergestelde dus. Hè? Dan zeggen we, die of die is ons voorgegaan. Nou, als je goed wil kun je die termen ook wel goed begrijpen en ook wel in binnen Bijbels kader uitleggen. Maar het neemt niet weg dat de gehele gemeente en blok in zijn geheel gelijktijdig iedereen tegelijk zijn eindbestemming pas zal bereiken. Namelijk in de dagen van de wederkomst van Christus en meer speciaal bij de opname van de gemeente. Er komt niemand aan ervoor. Maar hier staat dus, wij die levend overblijven zullen niet voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de ontslapenen zullen opgewekt worden. En dat is een eigenaardige zaak, maar het is zo, omdat punt 1 niet gaat over de jongste dag. Punt 2, het gaat niet over de openbaring van het koninkrijk op aarde, want daar zou het ook niet op van toepassing geweest kunnen zijn. Maar het gaat over een heel andere gebeurtenis die onbekend was, en die was onbekend, die gebeurtenis, omdat helemaal de hemelse bestemming en roeping van de gemeente onbekend was. De gelovigen van de dag, van die dagen verwachten het koninkrijk en wel op aarde. En pas bij de definitieve terzijdestelling van Israël en bij het definitieve ongeloof van Israël, pas sinds die dagen werd bekendgemaakt wat God van plan was bij de gelovigen van onze bedeling. Dat plan had hij daarvoor ook al overigens hoor, laat u niks wijs maken. Maar pas toen werd het bekendgemaakt, zegt Paulus in Efeze 3 bijvoorbeeld. En wat Paulus ook hier in 1 Thessalonicense 4 bekend maakt, is dat de gelovigen van onze bedeling niet wachten op de openbaring van het koninkrijk, want dan zouden degenen die levend overblijven tot die dag voorkomen, degenen die reeds ontslapen zijn. Maar wij verwachten een hemelse toekomst. Wij verwachten niet de openbaring van het koninkrijk op aarde. Wij wachten niet op dat het koninkrijk hier komt. Wij wachten erop dat wij ook lichamelijk, dat koninkrijk zullen binnengaan. Weliswaar met een ander lichaam, maar niettemin heet dat lichamelijk. Want dat is wat er staat. En daarom staat er, ik wil niet dat gij bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want, zegt hij, indien wij geloven, en moet je goed lezen wat er staat, indien wij geloven dat Jezus, de gelovige mens op aarde, Jezus, dat Jezus gestorven is en opgestaan, ook Jezus, in de zin van, het was diezelfde Jezus, ik heb het van de week al een paar keer eerder gezegd bij gelegenheid, toen hij opstond was het graf leeg. Als men Jezus in het graf gelegd heeft, en dat is natuurlijk zo, dan was na de opstanding van Christus het graf toch leeg, zodat heus dezelfde Jezus is opgestaan. Dat hij bij die gelegenheid ook tot Christus werd aangesteld, dat is wel waar, maar neem niet weg dat hij nog steeds dezelfde Jezus is. God heeft, zegt Handelingen 2, Petrus zegt dat in Handelingen 2, God heeft deze Jezus, die gij gekruist hebt, gesteld tot Heer en tot Christus. En daar gaat het maar om, Jezus stierf en stond op en verder en werd gezet in de hemel aan Gods rechterhand. Dat is het lied net over gezongen. Nou, daar gaat het om. Indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo, dat wil zeggen op dezelfde manier, dat betekent alzo, niet alleen maar een conclusie, maar het wil zeggen, naar datzelfde voorbeeld, op dezelfde manier, zal ook God degene die ontslapen zijn, niet alleen Jezus was ontslapen en werd opgewekt en gezet in zijn rechterhand, maar ook allen die ontslapen zijn, dat wil zeggen de gelovigen, de broeders, de gelovigen die ontslapen zijn inmiddels, hè. Daar was dat, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn, in Jezus brengen met hem. De komma staat daar helaas verkeerd, dat is heel vervelend, maar goed. Maar er staat, in Jezus brengen, of wederbrengen desnoods, met hem. Ontslapen in Jezus kan uiteraard niet, dat is een hele rare, vreemde, onbijbelse uitdrukkingen. Wij hebben niks in Jezus, wij hebben wat in Christus. Maar het punt is, dat zoals Jezus uit de dood werd opgewekt en gezet aan Gods rechterhand, wij ook uit de dood zullen opgewekt worden, eventueel, en in ieder geval gezet zullen worden in de hemel. En daar gaat het om. Ongeacht of we overleden zijn voor die tijd of niet. Dat maakt namelijk niet uit, zoals in de volgende verzen staat. Dus zoals Jezus gestorven is en opgestaan, op die manier. Het gaat niet alleen maar om de feiten zelf, maar het gaat ook om de manier waarop en met welke consequentie. Wel, naar dat voorbeeld, alzo zal God ook degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hen. Zoals hij dat namelijk met Jezus gedaan heeft, zo doet hij dat met de gelovigen. Met ons dus. En zoals Jezus, de mens als gelovige, leefde op aarde en stierf en opstond en werd gezet in de hemel, alzo zullen ook wij als gelovigen van deze bedeling misschien sterven, maar in ieder geval opstaan en met hem gezet worden in de hemel. En om dat laatste gaat het, om dat gezet worden in de hemel. Want dit alzo van vers 14 wordt later weer opgenomen, dat wil zeggen, die zin wordt later op een andere manier voortgezet, namelijk in vers 18. Want daar staat, en alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Die twee zinnen staan wel wat ver uit elkaar, vers 14 en 18, maar je kunt ze echt naast elkaar zetten. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. Zie je nou wat ik gedaan heb? Kortsluiting tussen die beide gelijke woorden, alzo. Zoals Jezus gestorven is en opgestaan, alzo ook, en daarna nog een keer alzo. Namelijk, alzo zal ook God Degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. En alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. En het alzo duidt op de manier waarop. En die manier waarop heeft alles te maken met niet alleen maar opstanding, maar zelfs hemelvaart. Uiterste verhoging namelijk. En ook heeft het te maken met het ontvangen van het eerste geboorterecht. Zoals Christus dat ontving. En zoals wij dat in Christus als gemeente in ieder geval in hem zullen ontvangen. En daarom staat er, want, vers 15, want dat zeggen wij door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen, degenen die ontslapen zijn, want de Heer zelf zal met een geroep, wiens geroep? Dat van de Heer zelf dus. De Heer zelf zal met een geroep. Het geroep, het geluid dus, is van de Heer zelf. Daarna staat er, met de stem des aartsengels, en dat betekent gewoon de stem van de eerste aarts, zo'n eerste, de stem van de eerste engel, en u weet, aangezien de Heer Jezus zelf in de Bijbel als engel des Heren wordt aangeduid, en aangezien hij volgens diezelfde schrift verhoogd is boven al de engelen, heb je dat? Aangezien hij zelf engel is en aangezien hij verhoogd is boven alle engelen, is hij dus de aartsengel. Ja hoor, is het. Ik denk dat je daar geen tegenargumenten tegen kunt aanhalen. Je kunt alleen zeggen, maar hij heet toch Michael, want daar hebben we het van de week over gehad, die aartsengel uit Daniel 12, weet je, maar hij heet toch Michael? Dan zeg ik, ja precies, dat bedoel ik ook. Michael betekent immers, wie is als God? Vraagteken. Nou, wie was die mens nog als beeld en gelijkenis? Wie is als God? Het is wel geheim, het is een vraagteken achter, je moet zelf het antwoord geven, maar bij deze dan, hè. De Heer zelf zal met een geroep, en met de stem des aartsengels, wie roept er nou, de Heer zelf of de aartsengel? Maakt niks uit, dat is gewoon hetzelfde dus, hè. En met de bazuin gods. Nou, wie is de bazuin gods? Dat is makkelijk genoeg, dat is ook de Heer zelf. Het woord van God is immers Christus. De bazuin gods is immers Christus. De bazuin is immers het instrument waardoor het woord, waardoor de boodschap, waardoor het geluid voortgebracht wordt. En de bazuin is weer de shofar, en de shofar is weer een hoorn, en de hoorn is weer de koning. Hè? Ik bedoel, het kan allemaal niet missen. Er staat dus drie keer hetzelfde. De Heer zelf zal met een geroep, oftewel de aartsengel zal met een stem, oftewel God zal met een bazuin. Maar het is precies hetzelfde, het is alle drie Christus. Hè? Nederdalen van de hemel, dat staat er echt. Hij daalt neder van de hemel, hij komt dus naar de aarde toe. Want als je uit de hemel nederdaalt, kom je naar de aarde. Staat er dus gewoon. Hij komt uit de hemel, of althans naar de aarde. Staat niet dat hij op de aarde komt, helemaal niet. Maar er staat dat hij nederdaalt, meer niet. Hij komt dus naar de aarde toe. En dan staat er wat er dan gebeurt. Die in Christus gestorven zijn, ziet u wel, niet in Jezus gestorven, want dat kan niet. Maar die in Christus waren, omdat ze gelovigen waren, en vervolgens gestorven zijn. Dat zijn degenen die in Christus gestorven zijn. Degenen die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Dan wordt het verhaal heel langzaam verteld. Heel langzaam zelfs. Want ze staan eerst op en dan zijn ze weer op de aarde. Ja hoor, dus opstaan, opstanding, is toch heus gewoon dat als er een graf is, het graf opengaat. En dat betekent in elk geval dat de figuur die eerst begraven werd, inderdaad gewoon weer terug is. En dan is hij dus niet meer in het graf. Ik heb nog nooit gehoord van een opstanding waarbij het graf dicht bleef. Ik niet, in de hele Bijbel niet. Het is echt een letterlijke opstanding. De vraag is natuurlijk vervolgens, maar dan als er helemaal geen graf is en als er helemaal geen stoffelijke resten zijn, of weet je veel, nog vreemde praat eventueel, hè, dat zijn eerlijke vragen, dan zeg ik nou dan niet. Of dacht u dat God die stof nodig had om de mensen erin op te staan? Dat hoeft er zeker niet. Het wordt een beetje moeilijk voor de kannibalen natuurlijk, maar goed, ja, je krijgt allemaal van die vreemde gedachten erbij. Maar ik altijd wel, die moet ik dan proberen over te slaan. Dat lukt me niet altijd, hè. Maar ik bedoel, ik denk toch niet dat God die materie, dat stof werkelijk nodig heeft. Ja, hè? Maar de andere vraag is natuurlijk, u denkt toch niet dat als een stoffer is dat God het laat liggen? Dat lijkt me voldoende. In ieder geval, ik zeg altijd maar zo, alle dingen die wij als zegeningen ontvangen, zijn ontleend aan Christus, dat wil zeggen het zijn de zegeningen van Christus. En aangezien Jezus uit het graf opstond en daarna het graf leeg was, en zelfs de steen weggerold was, is het dus duidelijk dat als er graven zijn van gelovigen ten tijde van de opname van de gemeente, dan gaan die graven dus open. Hoe, weet ik niet. Dat maakt me ook niet uit, maar zo gaat dat. Ze zullen eerst opstaan, zijn dan waar wij zijn. Ik heb van de week iemand gehoord die zegt, nou als ik een beetje lucht van heb dat de opname van de gemeente gaat plaatsvinden, dan ga ik wel eerst naar het kerkhof. Dan kan ik tenminste samen met mijn familie naar boven. Dat is niet een domme gedachte hoor. Dat is een heel concrete, heel reële gedachte. Of het noodzakelijk is om daar eerst naartoe te gaan, betwijfel ik. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat helemaal niet nodig is. Maar hoe dat ook zij, het is wel degelijk zo. Zij staan eerst op en zullen dan samen met ons de Heer tegemoet gaan in de lucht. Daarna krijgen we altijd vreemde vragen, moeilijke vragen, lastige vragen. Over. Maar hoe zit het dan met degene, uit het graf, dat is leuk te vertellen, maar ze waren toch in de hemel? Komen ze dan eerst weer naar de aarde om dan alsnog met ons naar de hemel te gaan? Dat is toch een beetje rare zaak, weet u wel, dat is dan de vraag. En die vraag komt eigenlijk voor uit een niet verstaan wat de hemel eigenlijk is. En dat is ook heel moeilijk voor mij om het in een paar woorden uit te leggen. Maar de gedachte is deze, dat als wij een schema maken van de schepping en daarin de hemel der hemelen aangeven in dat schema, weet je wel, die cirkel met, dat ken u toch, hè? Nou, dat is jammer dan als u het niet kent. Maar in ieder geval, als ik dat ga doen, dan ben ik de hele avond nog niet klaar. Hè? Maar als we schema aangeven, dan geven wij aan de hemel der hemelen in het hele schema alleen maar als een stip in het midden. En het probleem daarbij is dat we dan denken, dan is die hemel heel hoog, is alleen daar en het is maar klein ook bovendien. En als een mens gelovig sterft, gaat hij naar de hemel, dus dan zal hij daar zijn, daar in het midden. En als hij weer de opname mee moet, moet hij eerst naar de aarde, anders kan hij weer niet omhoog. Dat is een beetje ingewikkelde gang van zaken. Maar dat komt omdat dit schema niet voldoende is om deze dingen weer te geven. Wij brengen namelijk iets in dat schema in, wat eigenlijk niet ingebracht kan worden, want wij maken een tekening, een schema, een modelvoorstelling van de schepping, die bestaat uit één aarde en twee hemelen, maar als wij het hebben over iemand die in de hemel is, bijvoorbeeld Christus, dan hebben we het niet over twee hemelen, maar hebben we het over een derde hemel. En aangezien de derde hemel geen deel uitmaakt van de schepping, hoort hij in het plaatje helemaal niet aangegeven te worden, zelfs niet als stip in het midden. Tenzij u wiskundig genoeg bent om te beseffen dat de stip ook niks is. Want de stip wordt geacht geen afmetingen te hebben. De zaak is namelijk dat de inhoud van de schepping van één aarde en twee hemelen volstrekt overeenkomt, in mate althans, met de inhoud van de derde hemel, omdat hij zich bevindt op precies dezelfde plaats, voor zover het plaats is. Ik geloof dat het plaats is, maar het is op dezelfde plaats. De hemel namelijk is niet de stip in het midden. Dat is alleen hiërarchisch zo. Het is de hoogste plaats, de meest centrale plaats, de belangrijkste plaats enzovoorts. Dat is waar. En ongetwijfeld is het ook echt de plaats waar de troon van God staat, zo er een letterlijke troon van God staat. Maar het neemt niet weg dat de hemel der hemelen zich gewoon uitstrekt tot op de aardbodem aan toe. Dat wil zeggen, hier waar wij hier nu zijn, is de hemel der hemelen. God is in de hemel en God is hier. Christus is aan de rechterhand God, ver boven alle overheden en machten, in het binnenste heiligdom, de derde hemel. Ze zijn aan het lopen, denken wij dan, maar dat is niet waar, dat is hier. Want hij is in onze harten. En in de hemel. En dat is helemaal geen tegenstelling, omdat bij nader inzien wij ook in de hemel zijn, terwijl we hier in Woepertaal zitten. Dat is helemaal geen probleem. Dat is geen ruimtelijk probleem, want de ruimte van de hemel, de plaats die de hemel is, strekt zich uit tot aan de aardbodem, is alleen van andere aard. Is onstoffelijk, is onzienlijk, wij kunnen het niet waarnemen, dat ligt aan ons. Dat ligt niet aan de hemel uiteraard, dat ligt aan onze gebrekkige zintuigen of hoe je dat maar noemt allemaal. Maar het is hier, heel concreet. Zodat de afstand van hier naar de hemel eigenlijk helemaal niet bestaat en van de hemel naar hier ook niet. En als er dan toch sprake is van een zichtbare hemelvaart, zoals in het geval van de Heer Jezus, dan is dat niet een feitelijke gebeurtenis als zodanig, want ik heb al kort geleden al eens gezegd, ik weet niet meer wanneer, dat de feitelijke hemelvaart van Christus plaatsvond op de dag van zijn opstanding. Dat heeft met de hemelvaartsdag helemaal niks te maken. Maar de zichtbare hemelvaart van Christus op hemelvaartsdag is niks anders dan een teken achteraf, waarbij op demonstratieve wijze de positie van Christus in onze dagen geïllustreerd wordt. En daarom vaart hij zichtbaar ten hemel als demonstratie. Het is precies hetzelfde dat hij zichtbaar in verheerlijkte gedaante verschijnt op de berg der verheerlijking. Het is in wezen precies hetzelfde. En ook als hij in de toekomst zichtbaar verschijnt uit de hemel, vanaf de wolk weer terug, het zal dezelfde wolk wel wezen denk ik dan, hè? Oude wolk hoor, maar zal terugkomen op de Olijfberg, dan is dat ook een demonstratie. Dat hoeft niet zo, maar hij doet het zo. En daar gaat het maar om. Die derde hemel is dus niet zo ver weg. En we hoeven ons helemaal niet af te vragen, komen ze dan eerst uit de hemel weer terug naar de aarde om daar dan weer naartoe te gaan? Dat is het hele punt niet. Zij zijn niet zo ver bij ons vandaan, bij nader inzien is de hemel toch niet zo groot als velen denken. Gelukkig niet. Die zal er maar de weg in kwijtraken, zeg. En die vele miljarden kilometers enzovoorts, in de duisternis waar niks is enzovoorts, dat is allemaal onzin mensen, vergeet het nou alstublieft, hè. Allemaal volstrekte onzin en bovendien onbijbels. En dat zijn nog twee dingen in dit geval ook. Het is volstrekte onzin, ik wil het nog een keer zeggen. En bovendien onbijbels, daar moet je niet mee bezighouden. De Bijbel ons leert, is dat degene die in de hemel is, gewoon hier op aarde zich vertoont. Zonder de hemel te verlaten. En dat degene die op aarde is, in de hemel gezet wordt zonder de aarde te verlaten. Of niet soms? Wij zijn toch gezet in de hemel? Dat zien wij niet, maar dat is het enige. Het is niet een kwestie van afstand die te overbruggen zou zijn of zo. Maar het is gewoon een kwestie van, wij zien het niet. Wij zijn er niet geschikt voor om in dit lichaam die dingen waar te nemen. Maar het is hier. En daar gaat het maar om. Zodat ineens op de dag van de opstanding, de dag van de opname bedoel ik, degenen die ons voor zijn gegaan, want zo blijf ik dan toch maar het netjes noemen, hè, die zijn ineens weer in ons midden. En gaan samen met ons zichtbaar voor ons en zelfs voor de wereld de Heer tegemoet in de lucht. Nee, dat de wereld er geen acht op slaat en er niet door tot geloof komt is me duidelijk. Maar dat men het ziet zou ook duidelijk moeten zijn. Want op dezelfde manier als van de Heer Jezus zullen wij die weg gaan, die positie gaan. En het is een lichamelijke zaak, want dat is ook wat hier gezegd wordt. Ze zullen eerst opstaan, anders spreek je helemaal niet over opstanding. Het hele begrip opstanding in dit verband gaat uiteraard over een lichamelijke opstanding, maar geestelijk zijn ze helemaal niet dood. Ze hebben helemaal geen andere keus. Het is een lichamelijke opstanding. En dat betekent dat het lichaam opstaat, niet meer dood is, maar levend is. Dat betekent dus ook dat ze uit de graven komen. Uitspraken die trouwens best ook in de Bijbel staan, al gaat het dan over andere gelegenheden. Maar in ieder geval, ze zijn onder ons en samen met hen zullen we de Heer tegemoet gaan in de lucht. En dat het gebeurt samen met hen is op grond van de eenheid van de gemeente. Een gemeente die één is. En hoe het ook zij, als men een gelovig is uit deze bedeling, dan zal men deel hebben aan de opname van de gemeente. Ik zou bijna zeggen, of men dat nou leuk vindt of niet. Want zo is het dan eigenlijk, hè. Of men er nou in gelooft of niet, want dat heeft er ook niks mee te maken. Want lees maar verder, ik kan beter maar gewoon doorgaan even. Er staat dan, degenen die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan, eind van vers 16 en dan vers 17. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen, die inmiddels dus ook weer leven, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. Dat is toch ook letterlijk, net zo letterlijk als de opname of de hemelvaart van Christus op hemelvaartsdag. Want er wordt ook over de wolk gesproken. In de wolken, dat is dus een letterlijke en zelfs zichtbare zaak. Ja, of er veel naar kijken, weet ik niet, maar dat doet er ook niet toe. Dat is weer wat anders. Het is een zichtbare, letterlijke zaak. We zullen tezamen opgenomen worden in de wolken. De Heer tegemoet, want die kwam zelf ook van boven deze richting op. En wij gaan van deze richting naar hem. En zo halverwege ontmoeten wij elkaar. Dat is ongeveer de gedachte. En verder moet ik het maar aan uw fantasie overlaten. Want u laat het ook aan mijn fantasie over om er verder wat van te zeggen. Ik bedoel, dat heeft geen enkele zin om dat te doen. Hè? Zo is het nou eenmaal. En dan staat er, en alzo, weer het alzo, hè, op deze manier. En dus net zoals dat Jezus gestorven is en opgestaan in vers 14. Alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. En het alzo slaat natuurlijk uitdrukkelijk ook erop dat het niet is op aarde, maar in de hemel. En deel uitmakend van de dingen van die derde hemel inderdaad, ja. De hemelse dingen en daarna dus de onzienlijke dingen. Want de hemelvaart van de Heer Jezus, de zichtbare, was natuurlijk een demonstratie op dat wij dus uit zouden leren. En het verhaal eindigt met, en een wolk nam hem weg van hun gezicht. Ze zagen hem niet meer. En zo gaat het met de gemeente ook. Die verdwijnt van hier in de wolken. Waarom die wolken? Wel, daarna ziet men ons niet meer. Dat is de gedachte. Want we maken vanaf dat moment niet meer deel uit van de aardse dingen. En dus nog slechts van de hemelse dingen. Waarvan we overigens sinds onze wedergeboorte altijd al deel uitgemaakt hadden. In de hemel waren we al. We verlaten echter de aarde. Ja? Ja. Nou, nee. Als zo'n vraag gesteld wordt, dan is je ook moeilijk uit te leggen. De gedachte is namelijk dat Paulus zich vereenzelvigt met degene die dit lezen. En dat zijn wij. En die vereenzelvigt zich met ons en zegt wij die levend overgebleven zijn. De verwachting van elke gelovige is bovendien niet dat hij zal sterven en daarna ooit nog eens opstaan. Hoewel, door de bank genomen dat dat toch met de meeste gelovigen zo gegaan is. Hè? Maar de Bijbelse gedachte is dat een gelovige niet uitziet na zijn ontslapen om dan daarna alsnog deel te hebben in de opname van de gemeente. Maar de verwachting van de gelovige is de opname van de gemeente, want het komt overeen met de verheerlijking van Christus. Daar ziet hij naar uit en in de gedachtegang zou elke gelovige altijd moeten rekenen met de opname van de gemeente. Die verwacht hij, daar ziet hij naar uit, daar is zijn verlangen opgericht. En of daar lichamelijk de dood tussen beiden komt of niet, dat speelt ze verder geen rol. En er zijn dus twee antwoorden op dezelfde vraag. De een is, de opname van de gemeente is de verwachting van de gelovigen. Er wordt immers gesproken over de zalige hoop, zo noemt Paulus dat. Hè? Onze zalige hoop, de zalige hoop van de gelovigen, dat is niet te sterven en dan bij de Heer te zijn. Maar is deel te hebben aan de opname van de gemeente. En die hoop heeft elke gelovige terecht. Dat is het eerste antwoord. Het andere antwoord is natuurlijk gewoon van de schrijver vereenzelvigt zich. Maar dat is het moeilijkste antwoord, maar het is het beste. De schrijver vereenzelvigt zich met zijn lezers. Eerst doen wij dit en dan doen wij dat en dan zus en zo enzovoorts. Hij had natuurlijk ook kunnen zeggen, wij die gestorven zijn zullen eerst opstaan en daarna gij die levend overgebleven zult zijn. Had ook gekund. Maar het is niet de beste keuze natuurlijk. De beste keuze is uitgaan van de verwachting te leven tot aan of naar het moment dat we inderdaad deze aarde, deze zinnelijke wereld zullen verlaten. En dat taalgebruik vind je natuurlijk verder ook wel terug. Er zijn wat andere dingen bij aan de orde. Kijk, als je nou toch die vraag stelt, want ik denk dat er nog enige met vragen rondom dat vers geconfronteerd zijn geworden ooit. Er is namelijk een gedachte die zegt, kijk eens hier, 1 Thessalonicense is door Paulus al heel vroeg geschreven. Daar waren ze bij of zo, daarom weten zij dat. Nee, begrijp je me goed. Ik geloof ook dat 1 Thessalonicenzen vroeg geschreven is. Maar dat geloof ik niet voordat ik de brief lees. Maar dat geloof ik pas nadat ik hem gelezen heb. En eventueel in het licht van andere Bijbelboeken. Maar het is niet een argument vooraf. Maar men zegt dan, hij heeft hem al vroeg geschreven. En dat was in de tijd dat Paulus nog niet wist hoe het zat met de gemeente. Mijn reactie daarop is meteen, over een datum wil ik niet eens praten, want er staat nergens in de Bijbel. En punt 2, hij wist wel over de roeping van de gemeente. Want hij zegt hier, we gaan de Heer tegemoet in de lucht. En zelfs in dat verband gebruikt hij dus ook wij. Zodat je maar weer ziet waar het over gaat. Over de gemeente en over de hemelse roeping van de gemeente. Dus heeft hij ook geweten over de opname van de gemeente. En die andere redenering die zegt, Paulus schreef dit heel vroeg en toen wist hij er nog niet van. Die is in wezen absurd. Maar dat is gewoon een truc om te proberen om de gemeentelijke waarheden te begrenzen tot zo min mogelijk Bijbelboeken. In de praktijk ziet het er zo uit. Ik weet dat het niet vriendelijk klinkt, maar ik gun me de tijd niet om het vriendelijker te zeggen, helaas. Ik kan het wel vriendelijker zeggen, maar ik gun me de tijd er niet voor. Die zeggen gewoon, ja, al die brieven hebben niks mee te maken. Die Efeze, Filippenzen, Colossenzen, dat is het wel zo'n beetje. En de rest, och, toen wist Paulus zelf nog niet eens hoe het zat. Maar Paulus wist wel hoe het zat, al was het maar omdat er elders in de Bijbel staat dat Paulus in al zijn zendbrieven gesproken heeft over deze waarheid omtrent het uitblijven van het koninkrijk en omtrent de langmoedigheid Gods. Want dat zegt Petrus, in deze omstandigheden zelfs zijn grootste tegenpool, maar Petrus zegt het. Paulus heeft in alle brieven daarover geschreven en Paulus zelf schrijft in Efeze 3 ook dat hij tevoren, voor Efezebrief dus, dat hij tevoren over die dingen geschreven heeft in zijn brieven. Het welk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb. In die gemaar gehoord heb van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is nu, enzovoorts. Weet je wat, die teksten zijn dat uit Efeze 3. Gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaruit gij weet of kent mijn kennis van deze verborgenheid van Christus. En dat is precies waar het nu over gaat. Paulus heeft dat altijd geweten. En ook historisch kunnen we dat nagaan. Want voordat hij aan zijn openbare optreden en zendingsreizen begon, was hij al lang in Arabië op de Sinaï geweest. Heeft daar de echte tabernakel gezien. En heeft daar precies die dingen gezien die hij later heeft moeten bekendmaken en prediken aan de heidenen. Kortom, hij heeft het altijd geweten. En hier dus ook, en dit gaat dus netjes puur over de opname van de gemeente, waartoe hij zichzelf rekent. Hij wist het dus wel, en als hij het wel wist, had hij het dus niet verkeerd. Zo zit dat. Dus een wat lang antwoord misschien. Maar je moet echt bedenken dat wij leven in dagen waarin we tamelijk nauwkeurig de dingen uit kunnen rekenen, omdat we ook de gegevens die daarvoor nodig zijn tot onze beschikking hebben, ook uit de ongewijde literatuur zal ik maar zeggen. Dat had men in die dagen niet en ik geloof ook dat dat nuttig was, zodat de verwachting van de gelovigen altijd is geweest, de komst van Christus. En dat is ook zo. Alle echte oprechte gelovigen in de afgelopen bijna 2000 jaar hebben altijd uitgezien naar de wederkomst van Christus. Ja, terecht of onterecht? Terecht, want daar moeten gelovigen naar uitzien. Dat is zijn verwachting, dat hoort zijn gedachten te bepalen. En te weten dat het nog honderden jaren zal duren, is in dat geval helemaal niet zo voordelig. En daar gaat het maar om. Bij sommigen maakt het niks uit, hoor. Laat ik u dat erbij vertellen, want ik sta niet te beweren dat men die dingen niet kon uitrekenen vroeger, omdat ze niet bekend waren. Ik sta alleen te vertellen dat het op zich helemaal verder niks uitmaakt. De verwachting van de gelovigen is altijd de opname van de gemeente. En ik hoop natuurlijk levend over te blijven tot de opname van de gemeente, maar dat is niet omdat ik denk dat ik anders bepaalde geestelijke zegeningen niet zou ontvangen of zo. Dat me iets zou ontgaan, integendeel. Dat is gewoon omdat het sterven mij toch geen pretje lijkt. Dat is alles. En verder kun je dan net als Paulus zeggen, ontbonden te worden en met Christus te zijn, is mij zeer verre weg het beste. Dat is waar. Maar je hebt een beter uitzicht, dat is niet na de lichamelijke dood en dan bij de Heer zijn. Een betere uitzicht is altijd bij de Heer zijn. Van de aarde naar de hemel. De dood heeft daar eigenlijk verder niks mee te maken en dient in de gedachten van de gelovigen als zodanig, als gelovigen, dan ook inderdaad geen enkele rol te spelen. Dat is niet waar, dat is niet zijn verwachting, dat is niet waarnaar hij uitziet enzovoorts. Goed, dan komen wij bij vers 18. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Ja, inderdaad. Nou, als dat geen troost is, weet ik het niet meer. Dat is waarnaar we uitzien. Onze troost is dat degenen die ontslapen zijn en misschien die we gekend hebben, waarover wij verdriet hebben, tezamen met ons de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht, zodat wij hen niet voorkomen, zodat zij niet wat missen. Andersom trouwens ook niet. Niet zij komen ons voor en wij missen wat. Maar in tegendeel, we zullen tezamen met hen verenigd, als één volk, als één gemeente, deel hebben aan dezezelfde zegeningen. En de dood kan daar niks aan afdoen. Nou, dat is troost. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Het lijkt me ook zo ongeveer de enige echte troost die gegeven kan worden. En dan is de volgende vraag, maar wanneer gebeurt dat dan? En dan staat er, maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijft. Ik heb deze woorden al eerder geciteerd, hè. En dan vervolgens, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren alzo zal komen gelijk een dief in de nacht. Waarover praten wij? Over de opname van de gemeente? Nee, over de dag des Heren. En wanneer komt de dag des Heren? Aan het einde van de 70ste week van Daniël. En wat er verder volgt, want eigenlijk is de dag des Heren de aanduiding van heel het geopenbare koninkrijk van de jongste dag aan toe. Want dat is de heerschappij, het koninkrijk, de dag, weet je nog wel, van Christus. En de komst daarvan is die eerste 33 jaar, zal ik dan maar zeggen. Daarover hebben we het later. Maar hier staat, de dag des Heren zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij, heb je nou een verschil, zij, wie? Wanneer zij zullen zeggen. Wie zijn zij? Wij niet. En zij die overleden zijn, uit het voorgaande gedeelte, uiteraard ook niet. Ja, natuurlijk, het zijn diegenen die in die dagen leven. Dat zijn wij niet, want wij zijn voor die tijd al weg. Dat is wat hier gezegd wordt eigenlijk. Ook, daar gaat het om. Wij zijn voor die tijd weg. De opname van de gemeente heeft namelijk plaatsgevonden voor de dag des Heren. Dat wil dus zeggen, voor het einde van de 70ste week. En zoals we later nog zullen zien, zelfs voor het begin van de 70ste week. Nou, net, maar in ieder geval bij het begin van de 70ste week. Maar daar hebben we het nu nog niet over. Maar voor de dag des Heren in elk geval. Dus wanneer degenen die dan leven zullen zeggen vrede en geen gevaar, staat er. Wanneer zij zullen zeggen het is vrede, wat zeggen ze? Shalom, zeggen ze. Wie zijn dat? Dat is heel gemakkelijk. Dat zijn de velen uit Daniël 9 vers 27 die zojuist een verbond hebben gesloten met die vast die komen zal. Eindelijk vrede, geen gevaar. Wij niet, maar zij wel. De velen uit Daniël 9 vers 27. Wanneer zij zullen zeggen vrede en zonder gevaar, zal een haastig verderf hun overkomen. En dan hebben we de hele periode die we tot nu toe besproken hebben alweer genoemd. Want dan gaat hij weer. Wanneer zij zullen zeggen, lijntje doortrekken voor de zekerheid. Vrede en geen gevaar. In de eerste helft van de 70ste week zal een haastig verderf hen overkomen. Uiteraard in de tweede helft van de 70ste week, bij de oprichting of sinds de oprichting van de gruwelende verwoesting, het beeld, kortom, in de 1260 dagen van de grote verdrukking, hoedanig en niet is geweest van begin der wereld en ook niet meer zijn zal. Grote contrast is nauwelijks denkbaar. En dat is precies wat hier staat. Wanneer ze zullen zeggen vrede en zonder gevaar, eerste helft van de zevende week, zal een haastig verderf hen overkomen, tweede helft van de zevende week. En uit de voorgaande profetieën hebben we gezien dat na de zevende week de dag des Heren begint. Dan staan ze alle drie op rij. De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, want wanneer zij zullen zeggen vrede en geen gevaar, zal haastig verderf hen overkomen. Uit dit verhaal moet je dus sowieso al, bij deze vers al, besluiten dat dus de opname van de gemeente plaatsvindt voor of aan het begin van de 70ste week van Daniël. En je ziet dus dat Paulus het wist, ja. Ja, de vraag is, was natuurlijk eigenlijk of Paulus wist dat het pakweg zo'n 2000 jaar zou duren. En dat heeft hier dan niet zoveel mee te maken natuurlijk. Hè? Of hij wist hoe lang de tijd was tussen de 69ste en de 70ste week. Die vraag is natuurlijk nooit 100% bevestigend te beantwoorden. Het gekste is nog eigenlijk dat we later bij Petrus de indruk krijgen, in 2 Petrus, dat hij het wel wist. En dat is zo gek, omdat je in alle andere uitspraken en in het leven van Petrus de indruk krijgt dat hij het niet weet. Het gek is dat het antwoord dan toch via Petrus gegeven wordt. Maar als u het mij vraagt, heeft hij het antwoord ook van Paulus. Maar dat doet er nou niet toe. Daar hebben we het nog over, overigens. We hebben nog heel wat te goed, dus ik moet voortmaken. Er staat dan, wanneer zij zeggen, vrede zonder gevaar zal een haastig verderf in overkomen. U ziet dat het inderdaad niet nodig is om erover te schrijven, want dit is bekend. Hebben wij ook al besproken uit Oude Testamentische profetieën. En dan staat er, er zal een haastig verderf in overkomen, gelijk de banensnood en bevruchte vrouw. Doch wee de bevruchte vrouwen van die dagen, Matthäus 24. Matthäus 24, stond dat, hè? Over het midden van de 70ste week. Niet dat ik het nou uitleg, maar ik geef maar aan dat het toch trefwoorden zijn die bij ons meteen Matthäus 24 zouden moeten oproepen. Over het midden van de 70ste week, hè? Dus, geleden banensnood en bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Dat is precies weer de beschrijving van de tweede helft van de 70ste week, wanneer men het land niet meer uit kan, de grenzen waren dicht, men is te laat gevlucht, men kan het niet ontvlieden, men moet alle 1260 dagen door, tot aan de val van Jeruzalem en tot aan de verschijning van de Heer op de Olijfberg. En bovendien, als we Matthäus 24 bestuderen, worden we gedwongen Daniël te bestuderen, omdat er naar verwezen wordt. Nou, daarom heb ik dat ook eerst met u besproken. Je kan niet mis, het verwijst naar elkaar. Dus laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchter zijn. Aangedaan hebben we het borstwapen des geloofs. Daar gaat het om, leven uit geloof. Dat is wat we in het hart hebben, borstwapen, weet je wel. Voor het hart langs. Geloof en de liefde. En tot een helm de hoop der zaligheid. Niet de hoop van eenzalig te sterven, maar de hoop der zaligheid. Welke zaligheid? Waaruit bestaat die zaligheid waarop wij hopen? De opname van de gemeente dus, want daar gaat het hier over. Iets anders is er niet. Dus. En dan, bovendien staat er dan nog, want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid. Dat betekent dat we dus voor de toekomende toorn worden opgenomen en zaligheid ontvangen. Sterker nog, ik moet de klemtoon natuurlijk anders leggen. Ik moet lezen, want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Dan is er meteen een vraag, wie dan wel? Slaat uiteraard de vaten des toorns tot verderf toebereid uit Romeinen 9. Kortom, het slaat op de ongelovigen en meer speciaal het ongelovig Israël. Want daar gaat het ook over dan in Romeinen 9. God heeft ons niet gesteld tot toorn, zodat we nu weer de conclusie trekken dat die opname van de gemeente plaatsvindt in ieder geval voor het einde van de 70ste week, maar hier zelfs voor het begin van de 70ste week, minstens. Of voor het midden van de 70ste week. Want de toorn, dat wil zeggen de grote verdrukking, begint inderdaad in het midden van de 70ste week. Maar de gemeente is voor die tijd weg. Hoe ver voor die tijd? Ja, natuurlijk, ik geloof inderdaad voor het begin van de 70ste week al. Nou, theoretisch is het dus zo, maar ik kom er later nog op terug, theoretisch is het zo dat op de dag dat het verbond gesloten wordt, de gemeente wordt opgenomen. En dat is een verstrekkende gedachte bovendien, want dat betekent dat we de partijen die het verbond sluiten wel degelijk kennen, of kunnen kennen. Omdat die partijen al aanwezig zijn voor de opname van de gemeente. Nou, een van de partijen kennen we al, dat is de ongelovige Joodse staat. En de andere partij, daar zijn we al heel erg mee in de richting. Helemaal precies te zeggen is dat niet. Maar in ieder geval, daar ben ik wel zeker van, maar dat laat ik later nog wel zien, denk ik, in ieder geval verwacht ik, dat moet zo zijn, verwacht ik dat die 10-statenbond waarover gesproken wordt, eventueel in Openbaring en in Daniël, dat die al bestaat in de dagen van de gemeente nog, ja. Dat is misschien teleurstellend als ik dat nu zeg, want die hoopt er misschien liever vandaag nog dan morgen te verdwijnen, dat hoop ik ook, maar niettemin, dat is allemaal subjectief, maar gewoon objectief op wat de schrift zegt, moet verwacht worden dat die 10-statenbond al bestaat in de dagen voor de opname van de gemeente. En op een of andere wijze, die vorst die zich daarboven zou plaatsen, boven die 10-statenbond, weet u wel, de 11e hoorn, ja, dit is, heb ik nog niet besproken, maar de 11e hoorn, weet u wel, die waren 10 horens, 10-statenbond, er komt er één van tussenuit, niet één van de 10, maar een 11e, komt er bovenuit. En hij is degene die, de vorst van het komende koninkrijk, hij is kennelijk degene die dat verbond zal sluiten met Israël. Dus die moet er ook zijn. Of je op dat moment al macht heeft over de 10 staten, dat weet ik dus niet. Dat kan wel, maar dat hoeft niet. Theoretisch is het zo, nu dan, dat die 10-statenbond bestaat uit 10 Arabische staten. Dat het Europese zouden zijn, heb ik nooit geloofd. Dus is wel veel verteld, maar, en heb ik dus al overwogen, maar dat heb ik nooit geloofd. Maar het zijn 10 staten in het Midden-Oosten in elk geval. Arabische staten, zal ik maar zeggen. En degene met wie men een verbond sluit is ongetwijfeld een Filistijn, een Palestijn dus. Maar of die Palestijn op het moment van het sluiten van het verbond al de macht heeft over die 10 staten, is nog maar zeer de vraag. En de andere is of die Palestijn, die Filistijn dus, al de macht heeft, al officieel in Babel. Dat is ook de vraag, maar ik denk het niet. Daar kom ik nog op, want dat wil ik u nog laten zien, zeker nog laten zien van de week. Ik denk niet dat hij dan al de macht heeft in Babel, maar dat zal later gebeuren. Maar het kan dus zijn dat men met de Palestijnse leider van vandaag, kijk, zie je dat we de partijen kennen. Dat betekent gewoon dat men een verbond sluit met de leider van de Palestijnen, die achteraf, of die later blijkt te worden, of te zijn, de grote aanvoerder van heel de Arabische wereld. Dus een logische geschiedenis eigenlijk ook zo, maar ik haal hem niet uit mijn fantasie, maar zo van het zal misschien zo gaan, maar gewoon uit de feiten die we dan uit de Bijbel kennen. Een 10-statenbond, die zal er zeker zijn, en een leider daarvan, en de leider daarvan zal een verbond sluiten met de Joodse staat. Maar of hij dan al leider is van de 10-statenbond wil ik afwezen, maar het verhaal moet zich toch aftekenen, duidelijk in de dagen van voor de opname van de gemeente, dacht ik. Maar ik dacht dat die situatie zich eigenlijk nu al afgetekend heeft, eerlijk gezegd. Want wat kun je er nog tegenin brengen? Hè? Ik ben niet helemaal op de hoogte nu, want vandaag lezen we zeker geen kranten, of deze week niet. Hè? Maar het begint er aardig naar uit te zien dat er flink gerommeld wordt door het Midden-Oosten om die Arabische wereld tot eenheid te krijgen. Nou ja, en die hoofdstad die er zou moeten zijn, Babel, die staat er al, dus wat wil je nog meer? Het zou dus Irak moeten zijn. Als je vroeger zei Irak, dan zei men Irak. De hoofdstad van de wereld, Babel, Irak. He? Ja, dat kan toch helemaal niet, maar het ziet er nou wel wat anders uit langzamerhand. He? Dat gaat nog wel even zo door. Nou goed, dat allemaal even terzijde. Waar het dus om gaat, is dat de opname van de gemeente plaatsvindt voor de dag des Heren, ook voor het haastig verderf, maar logischerwijze zelfs voor de vrede die tot stand zal komen in de toekomst. namelijk voor het sluiten van het verbond. Want, nou ja, eigenlijk is het zo dat de roeping van de gemeente natuurlijk valt tussen de 69ste en de 70ste week. Ik denk dat dat duidelijk is, omdat die tijd van de 69ste en de 70ste week tijdrekening is van Israël. Die wordt onderbroken en in onderbreking wordt de gemeente geroepen, zodat het meest logisch is dat de gemeente inderdaad alweer verdwenen is voordat de 70ste week aanbreekt. Ja. Ja, dat wordt teruggerekend, van achteraf. Want kijk, je kunt de datering van de opname van de gemeente in principe niet geven, ik ook niet. Je kunt het niet geven, je kunt het niet uitrekenen, ook niet suggereren vanuit het verleden. Je moet altijd terugrekenen. De opname van de gemeente vindt namelijk niet plaats na zoveel tijd, maar vindt plaats zoveel tijd voor iets. En dus is de logische redenering die achteruit. Waarbij bovendien in de Bijbel altijd in dit soort profetische schema's geredeneerd wordt vanuit het einde van de 70ste week. Dat is altijd zo. Ik heb eens iemand horen zeggen, die zei, ja, die verduistering van de zon en maan, dat staat zo vaak in de Bijbel, dat komt zo vaak voor, daar kun je geen kant mee op, te kunnen ze goed overslaan. Maar het was natuurlijk precies andersom. Dat komt zo vaak voor, omdat er steeds dezelfde gebeurtenis is. Daarom staat het zo vaak in de Bijbel, omdat het een synchronisatiepunt is. Daar worden de klokken gelijk gezet. Daar worden al die schema's in de Bijbel, al die profetieën over elkaar heen gelegd. En die verduistering van zon en maan past op elkaar, het einde van de 70ste week. Dat wordt hier ook gedaan. De dag des Heren komt. En ik zei al, dat duurt eigenlijk tot de jongste dag aan toe. En eigenlijk kun je nog wel zeggen, nog verder ook. Maar ik bedoel, dat is het einde van het verhaal. Maar daarvoor is het haastig verderf. En het haastig verderf komt na die 3,5 jaar van vrede. En daarvoor is de opname, die wordt dan ook aan het eind van dit schriftgedeelte weer genoemd. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. En nog een keer met de andere klemtoon. God heeft ons niet gesteld tot toorn. Maar tot verkrijging der zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus, niet door onszelf. Dat zie je maar weer. En bedenk dan dat zaligheid hier staat niet voor de zaligheid in het algemeen, maar voor specifiek de opname van de gemeente. Of wou u beweren dat de opname van de gemeente geen zaligheid is? En onze zalige hoop, zo heet het ook, hè? De hoop der zaligheid, aan het eind van vers 8. Dat is die zaligheid waarop wij hopen. Dat is niet de verzamelde zegeningen die we al ontvangen hebben in dit geval, maar het is de zaligheid die we in de toekomst zullen krijgen. En het is de opname van de gemeente. Bovendien staat dat er gewoon bij. Daar gaat het immers over in dit schriftverdeelte. Hier niet, maar staat in de Tweede Korinthebrief. Ja, ja. Jazeker. Ik meen dat het 2 Korinthe is waar het zo staat. De toekomende verlossing wordt het ook genoemd, als de verkregene verlossing, dat is dan Efeze 1. Maar goed, God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der opname van de gemeente. Dat is dus wat er eigenlijk staat. Want daar vul je het synoniem in. In dit verband is zaligheid de opname van de gemeente. In een ander verband is zaligheid gewoon eeuwig leven als zodanig. En in een nog ander verband is zaligheid het loon wat we ontvangen voor de werken des geloofs. En dan moet je gewoon onthouden dat het begrip zaligheid gebruikt kan worden ter aanzien van alles wat we ooit ontvangen zullen, maar dus ook voor een deel ervan. De vraag is steeds dan, welk deel wordt bedoeld? Dat is een vrij universele term dus, hè? Bewerkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. Hoe hard had u ervoor willen werken om behouden te worden? Kun je hooguit 1,5 punt voor krijgen. Even kijken. Vast was dat, geloof ik, ja. En je hebt 100 punten. Oh nee, Brans was dat, maar die zal het doorverteld hebben. Dan krijg je hooguit 1,5 punt voor, hè. Maar je hebt 100 punten nodig om binnen te komen. Dat is bekend, dacht ik, hè. Dat heb ik laatst gevraagd aan een kameel. Maar goed, die is te moeilijk, denk ik. Nou goed, Maar je hebt 100 punten nodig. Dat is namelijk door geloof verwerf je die zaligheid. Maar als er staat, bewerkt u zelfs zaligheid met vrezen en beven, dan gaat het niet om behouden worden als zodanig, maar gaat het, dat blijkt ook uit het verband, want er staat er gewoon bij, dan gaat het om de werken des geloofs die gedaan worden in of door de gelovigen. Het verkrijgen van loon en kroon. Maar de opname van de gemeente is niet loon of kroon of iets dergelijks. Want daarom staat er ook, daarna wij die levend overgeleven zijn, zullen tezamen met hen, allen, hè? Allen tegelijk. En zo was het hier ook. Wij zullen als gemeente in zijn geheel de Heer tegemoet gaan in de lucht, want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Daarom zei ik al, ik zei het natuurlijk wat grof, maar ik zei al, het heeft niks te maken met of je erin gelooft of niet, in die opname van de gemeente. Het gebeurt gewoon. Als je bij die gemeente hoort, word je opgenomen. Of je dat nou wist of niet, of gelooft of niet, of wilt of niet, heeft er niks mee te maken. Want het gebeurt door onze Heer Jezus Christus. Die voor ons gestorven is, opdat wij, want er staat meteen het doel, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, dat zou moeten waken, maar ook hetzij dat wij slapen. En soms denk je dat dat een meerderheid is, maar dat kan aan mij liggen, hè. Maar hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. En waken staat voor wel weten wat er gaat gebeuren en eventueel wanneer het gaat gebeuren. Slapen hier en in Matthäus 24 staat voor, gij weet niet de dag, nog de uren in welke de Heer komen zal. Maar hier staat, of we nou waken of slapen, wij zullen tezamen met hem leven. Ja, leven, we leven altijd samen met hem, maar hier gaat het over de opname van de gemeente. En dat betekent dus dat, of we dat nou verwachten of niet, of we dat nou willen of niet, of dat we nou weten of niet, maakt niks uit. Hè? Nou ja, ja, jawel, kijk, ik zou bijna zeggen, als het er letterlijk bedoeld is, als het letterlijke betekenis heeft, dan kun je het er net zo goed uitlaten. Vindt u niet? Want u twijfelt daar toch niet echt aan dat iemand die toevallig ligt te slapen op het moment van de opname van de gemeente, dan toevallig, die hoort de wekker niet. De bazuin gods niet. Jawel, maar dat is ook zo. Het is ook ter geruststelling, maar niet of men al of niet in slaap gesukkeld is of niet. Maar ter geruststelling voor of men al of niet geestelijk in slaap gesukkeld is of niet. Want wij moeten vooral niet denken dat degenen die van de opname nog nooit gehoord hebben, daarom geen deel hebben aan de opname. En een ander ding, degenen die nog nooit van de hemel gehoord hebben en nog nooit gehoord hebben of zelfs maar geloofd hebben in de hemelse positie van de gelovigen, die gaan net zo goed mee met de opname van de gemeente en hebben wel degelijk die hemelse positie. En God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus, maar als je er niet van gehoord hebt, ben je er toch mee gezegend, als je namelijk gelooft in de Heer Jezus Christus. Ik weet, het is zwart-wit gezegd. Sommigen begrijpen dit soort zwart-wit taalgebruik niet, helaas. Maar als je gelooft in de Heer Jezus Christus, er komt iemand die heeft nog nooit wat gehoord en die prediken wij het evangelie in 20 minuten moeten tegenwoordig. En dat kan makkelijk. Het is kort, maar het kan makkelijk. Die boekij kan je niet uitleggen dat de gelovige in Christus eeuwig leven heeft ontvangen en een hemelse positie, een eerste geboorterecht, al die dingen meer. Maar als hij tot geloof komt, heeft hij dat wel. Dat hoef je niet van gehoord te hebben. Dus dat wordt nog lachen straks. Hè? Al die daar nooit van de opname gehoord of er niet in geloofd. En ineens zijn ze naast ons, weet je, we gaan van de boven naast ons. Zo, jij er ook, ja. Ja. Schaamrood op de kaken, weet je wel. Dat geloofde jij toch niet? Nou, zo heb ik er nog een paar, maar ik zal ze maar niet uitspreken. Maar het is goed om je die dingen goed te realiseren. Wat dat is, er wordt soms heel gemakkelijk over gepraat. Ja, u denkt dat ik er makkelijk over praat, maar dat is niet zo hoor. Dat is helemaal niet zo. Maar er wordt soms veel te gemakkelijk over gepraat. Maar je kunt niet maar zo een splitsing aanbrengen en onderscheid maken tussen gelovigen zus en gelovigen zo. En die gaat wel en die niet en die is weer beter dan die en die krijgen extra. En dat soort dingen zijn allemaal volstrekt onbijbels. Ja, ik zeg het nou nog heel netjes. Dat is allemaal volstrekt onbijbels. En zeker waar het gaat over de opname van de gemeente, staat er juist de hele gemeente. Niemand uitgezonderd. Oh, waren ze al bij de Heer? Je krijgt niet eens een antwoord op de vraag hoe het dan zit. Ze waren al bij de Heer, maar gaan toch mee met de opname van de gemeente. Het wordt ons eigenlijk gewoon botweg voorgehouden. Heb je er problemen mee? Nou, die zoek je dan zelf uit. Maar zo is het. De hele gemeente, en blok, één geheel. God heeft het tot één gemaakt. Christus heeft gezorgd voor die eenheid, heeft gebeden voor die eenheid. Heeft ons opgeroepen om die eenheid te bewaren. En dan moet je me niet gaan wijsmaken dat hij hem daarna zelf gaat verstoren. En zeggen van, nou jij wel en jij niet. En jij kan beter nog door de grote verdrukking. Want je moet maar wat groener worden. Of zoiets, weet ik veel. Maar nog iets beter worden bedoel ik. He? Dit is, ja, sorry. Ik bedoel echt te laten zien hoe absurd zo'n gedachte feitelijk is. Dat is de troost die we hebben. Daar gaat het ook om. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Anders zou de opname van de gemeente nog een dreiging zijn. Bent u er wel klaar voor? Hebt u uw lampje wel brandende? En dat soort dingen meer. Het is helemaal niet aan de orde. We vertroosten elkander daarmee. Ze blijde boodschap dat straks, voordat die grote wereldbrand losbarst, zo was het, hè, de evacuatie plaatsvindt. Juist. Om niet te zeggen repatriëring, want dat is het eigenlijk. Maar goed. Nou. Dus, God heeft ons niet gesteld tot verkrijging van toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Want zoals God Jezus heeft opgewekt en gezet in de hemel, zo zullen wij met hem en in hem ook worden opgewekt, eventueel en gezet worden in de hemel. Dat is de opname van de gemeente, want daar gaat het hier over. Dus door onze Heer Jezus Christus is hetzelfde als in Jezus brengen met hem uit hoofdstuk 4 vers 14. Precies dezelfde gedachte. Zaligheid verkrijgen, deel hebben aan de opname van de gemeente, zoals Christus. En dan staat er die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. En hoe je dat waken of slapen ook toepast, maakt eigenlijk ook niks meer uit. Heel letterlijk, dat hoef je eigenlijk niet eens over te praten. Het kan zijn in geestelijke zin, waken in de zin van weten wat er te gebeuren staat, weten waar je bevindt, wat onze toekomstverwachting is. En slapen betekent dan, we weten het niet. De andere kan ook nog zijn, waken wil zeggen wij leven nog. En slapen zou dan kunnen zeggen, maar wij zijn al ontslapen. Zoals, dat wil zeggen in de betekenis van vers 13 en 14 van het voorgaande hoofdstuk. Maar het maakt allemaal niks uit. Waar het om gaat is dat de voltallige gemeente deel zal hebben aan de opname van de gemeente. In ieder geval voor en zelfs ruim voor de toekomende toorn. Waarna in vers 11 staat, daarom vermaant elkander. En dat is natuurlijk een mister van de eerste orde. Want het is vertaald met vermaand. Maar het is heus hetzelfde woord als in hoofdstuk 4 vers 18. Het gedeelte over de opname in hoofdstuk 4 eindigde in vers 18 immers met zo dan vertroost elkander met deze woorden. En datzelfde woord wordt ook gebruikt in 5 vers 11. Als het verhaal weer verteld is. Namelijk, daarom vertroost elkander en bouwt de een de ander op, he, sticht de een de ander, gelijk je ook doet. Niks vermanen, het is vertroosten, bemoedigen. Een hart onder de riem steken. Dat is het, ja, bemoedigen. Dat is onze zalige hoop, de opname van de gemeente. En het zou ophouden een zalige hoop te zijn, als er maar een schijntje van kans was dat de enige gelovigen daarbij niet mee zouden gaan. Want op grond waarvan denken wij dan dat wij meegaan? Wie heeft u aangewezen om de toekomende toorn te ontvlieden? Zei de Heer. En wij weten het, wie ons aangewezen heeft. Diezelfde Heer. Hè? Hij wijst aan degene die de toekomende toorn zullen ontvlieden. En dat zijn de verzamelde gelovigen van onze bedeling. Nou, tot zover 1 Thessalonicenzen, heel goed. Tot zover 1 Thessalonicenzen. Ja, mag goed. In hoofdstuk 5, hè? Ik zou het uit het hoofd niet kunnen zeggen. Ik krijg hier even een antwoord, iemand die het meeleest. Vers 12 wel. En vers 14? Dat is een ander, daar staat al een keer vertroost de kleinmoedige, dat zal hetzelfde woord zijn. Maar vermaand is dan wat anders. Vermaand de ongeregelde, dat had ik zelf ook kunnen bedenken trouwens. Want als je goed Nederlands kunt lezen, weet je dat meteen. Vermaand de ongeregelde kan natuurlijk nooit zijn bemoedigd in de zin van vertroost de ongeregelde. Dus dat is een ander woord en heeft te maken met terechtwijzingen. Neem maar zo zitten. Het woord vermanen in de Statenvertaling in het Nieuwe Testament is een heel beroerd woord, omdat het de vertaling is van verschillende woorden met verschillende betekenissen die niet meer uit elkaar gehouden worden. En dat maakt het erg lastig. Maar dat even terzijde. Nou, we hebben vanavond niet zoveel tijd meer, dus ik denk dat ik dan toch maar even uitwijk naar 1 Korinthe 15, omdat we daar ook de opname van de gemeente vermeld vinden. Ik doe het nu echt heel snel. 1 Korinthe 15. Waarbij ik erop wijs, dringend, ik zou er natuurlijk gewoon 3 kwartier over moeten doen, maar dat doe ik dus niet, maar dan moet ik 3 kwartier, dat gewicht moet ik u wel meegeven. Ik moet er dus dringend op wijzen dat 1 Korinthe 15 in zijn geheel, het hele hoofdstuk, spreekt over de lichamelijke opstanding. Opstanding dus gewoon, uit het graf. En bovendien wordt gezegd dat dat eigenlijk de hele strekking en zin van het evangelie is. De blijde boodschap van de opstanding van leven uit de dood, waardoor de eersteling Christus de erfgenaam is geworden van Adam, Abraham, David en zelfs van God zelf. Toch? Want door zijn opstanding werd hij gesteld tot Heer en tot Christus, de beloofde koning, de Messias en hoe je allemaal maar heten mag, de beloofde trooster, de verlosser Israëls enzovoorts. Wel, die opstanding heeft plaats gehad, dat is dus het evangelie en bovendien die opstanding zal ook een deel worden van in ieder geval alle gelovigen. En dat is ook wat er staat vanaf de eerste versen. Er staat bovendien uitdrukkelijk dat die opstanding ook praktisch bewezen is, doordat er velen zijn geweest die er getuigen van zijn, hè? Die hebben het gezien. Dat is dus een gewoon juridisch bewijs, dat is inderdaad juist. De Heer is waarlijk opgestaan. Er zijn getuigen van, voor een rechtbank zijn er in ieder geval getuigen genoeg om de uitspraak te doen dat Jezus inderdaad is opgestaan. Daarom hoef je niet te geloven hoor. Maar het is wel gebeurd. Nou. Waarna vervolgens gezegd wordt dat er op meerdere tijdstippen opstanding zal zijn. Eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde, de laatste opstanding zijn, zodat het hier in 3 fasen onderverdeeld wordt. Dat doet allemaal niet zoveel ter zake. Maar nu niet tenminste. Maar waar het nu omgaat, is dat nadat de apostel in bijvoorbeeld vanaf vers 37 heeft uitgelegd dat het opstandingslichaam toch anders is dan het lichaam wat begraven werd, of wat stierf, moet ik eigenlijk zeggen. Nadat hij dus uitgelegd heeft dat het opgewekte lichaam een andersoortig lichaam is dan dat wat stierf, gaat hij verder met te vertellen dat er ook nog een heel apart soort opstanding is, waarover hij tot nu toe kennelijk niet uitgebreid gesproken heeft, althans niet in dit hoofdstuk. En dat is namelijk vanaf vers 51. En daar spreekt hij dan over de opname van de gemeente. Dat kan al niet missen, want bijna het eerste woord wat hij daar gebruikt is daarbij al duidelijk, namelijk, ziet, ik zeg u een verborgenheid. Een mag je doorstrepen, dat bestaat toch niet. Zie, ik zeg u verborgenheid. Oftewel, zie, ik spreek over verborgenheid. En verborgenheid in de Bijbel is altijd de aanduiding van de dingen die verband houden met de gebeurtenissen tussen de 69e en de 70e week van Daniël. Meer speciaal, verborgenheid is verborgenheid van het koninkrijk. Je zou moeten vragen, wat is er dan verborgen? Het antwoord is het koninkrijk. Ofwel de koning. Dat is toch hetzelfde in de praktijk. Dat is wat verborgen is. En dat is ook de betekenis van het begrip verborgenheid. Ja, natuurlijk, verborgenheid betekent dat er iets verborgen is. Maar het punt is dat deze term in de Bijbel niet alleen maar aanduidt dat er iets verborgen is, maar duidt ook aan wat er verborgen is. Het koninkrijk namelijk, want de koning is verborgen. De mismaken zijn er niet. Alle waarheden over het verborgen koninkrijk en dus over de roeping van bedeling van de gemeente in onze bedeling worden aangeduid met deze term. En als hier staat, zie ik zeggen, verborgenheid betekent dat er hier nu gemeentelijke waarheid komt. Zo heet dat, gemeentelijke waarheid. Peters zou gezegd hebben, tegenwoordige waarheid. Zie ik zeg u verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen. Doorhalen wat niet van toepassing is, denk ik altijd. Ik kom er nooit onderuit, hè. Wij zullen wel niet allen ontslapen. Vroeger op de fabriek waar ik werkte, kregen we eens in het jaar een briefje mee. En ondergetekende zal wel niet deelnemen aan het personeelsfeest. Of zoiets. En dan moest je doorhalen wat niet van toepassing was. Ik liet het gewoon staan, ik haalde een streepje ertussenuit, hè. Want ik was altijd van plan er wel aan deel te nemen, maar als het één keer zo was, deed ik het toch niet. Zag ik er zo tegenop. Dus voor mezelf was het, ik zal wel niet deelnemen. Dat is een beetje zwak, hè? Wij zullen wel niet allemaal ontslapen. Ja, zo of zo. Dat is niet de kreet, hè? Want wel heeft de betekenis van wat wij nou noemen weliswaar. Weliswaar dit, maar er komt altijd een tegenstelling tegenover. En daarom staat het woordje wel er, hè? Wij zullen weliswaar niet alle ontslapen, maar wij zullen wis en waarachtig wel alle veranderd worden. Dat is wat er staat. En dat sluit dus meteen aan bij 1 Thessalonicenzen 4. Namelijk, wij die levend overblijven sterven wel niet. Maar degenen die gestorven zijn staan op en wel degelijk in een ander lichaam. En wij zullen net als zij zo'n ander lichaam ontvangen en de Heer tegemoet gaan in de lucht. Ik moet er niet aan denken dat het in dit lichaam in deze aard zal moeten gebeuren. Ik wil een paar zuurstofflessen meenemen. Ik bedoel, dat is sowieso niet te doen. Dus als u nou gehoord hebt dat iemand die gestorven is en daarna opstaat in een ander soortig lichaam dan waarin hij begraven werd. En u denkt dan, ja, maar hoe zit het met ons? Wij sterven niet, krijgen we dan niet zo'n ander lichaam? Is het antwoord, jawel. Want hoewel wij niet alle ontslapen, zo kun je het ook lezen. Ja. Hoewel wij niet alle ontslapen, zullen wij wel allen veranderd worden. En dus dat opstandingslichaam ontvangen. Waarmee je maar ziet dat het graf daarbij helemaal niet noodzakelijk is. Dat bedoelde ik maar te zeggen. Het oude lichaam is niet nodig om het nieuwe te maken, maar als het er is, wordt het gewoon veranderd. Daarna is het oude er niet meer, dan is er alleen nog het nieuwe. We zullen dus wel degelijk alle veranderd worden. In een punt destijds, er staat letterlijk in een ondeelbaar ogenblik, ondeelbare tijd. In een punt destijds, ja, atoom, maar er worden al zoveel verhalen over het woord atoom verteld. Atoom betekent gewoon ondeelbaar. Dat is de enige betekenis van atoom, ondeelbaar. Dat men daarna het woord gebruikt in de natuurkunde enzovoorts. Ja, hoor eens, dan gebruiken ze zoveel woorden in een heel aparte betekenis. Hè? Dat is niks, hè? Goed, dus in een ondeelbaar ogenblik. Van het ene moment op het andere, in een punt. Ik zei al van de week, een punt heeft, niet vanavond zelfs, een punt heeft geen afmeting, hè? In een punt destijds, de vertaling is dus prima, hoor. In een punt destijds. In een ogenblik, wat het ook wezen mag, hè? Met de laatste bazuin. Want ja, als de bazuin het instrument is waarmee men opgeroepen wordt om te verzamelen tot de koning, en hier worden wij voor de laatste maal verzameld tot de koning, is dit dus per definitie de laatste bazuin, ongeacht hoeveel er daarvoor al geweest zijn. En welke dat waren. Heeft er niks mee te maken, je kunt het rustig vergeten. De laatste bazuin. Uit welke reeks? Was er een reeks? Weten we niks van. Het is in ieder geval niet de laatste uit de reeks van 7 van Openbaring. Want daar gebeuren heel andere dingen. Bovendien ben je daar al 40 jaar verder. Tja. Meer is daar niet over te zeggen. Het is gewoon de laatste bazuin in de zin van... Kijk, je moet, die bazuin staat niet genoemd zo van 1 bazuin, 2 bazuin, 3 bazuin. Had ook appel kunnen zijn. Appel 1, appel 2, appel... Zo van, we zijn kleine kinderen van de lagere school, moeten tellen leren. Hoeveel appels liggen daar? Zodat je de volgorde en zo kunt weten. Nee, je moet weten wat de bazuin voor een ding is. Het kondigt aan de komst van de koning. Er is iemand tot koning gezalfd en men moet tot hem verzameld worden. Of voor een of ander doel, maar men moet tot de koning verzameld worden. Dat is de betekenis van de bazuin. En u zou het opzoeken, heb ik gehoord. Hè? Dan vind je dat gewoon terug. Nou, de laatste bazuin wil zeggen dat men voor het laatst en dus definitief opgeroepen wordt tot de koning. En wat de gemeente betreft is dit de laatste keer. Definitief, er komt daarna niks meer. Dus de bezuin. De bezuin gods heette het 1 Thessalonicenzen 4. Hier heet het de laatste bezuin. Want de bezuin zal slaan. Merkwaardige dingen zijn dat soms. Want wij dachten dat het een blaasinstrument was. Nou is het ineens een slaginstrument, denk ik altijd. Maar goed. Benader inzien hadden wij vroeger thuis een vink. Oh, dat mochten we niet vertellen. Een vink, die sloeg ook. Nee, koekoek ook, ja, maar dat was wat anders, hè? Wat? Nee, goed, de bezuin zal slaan. Slaan betekent namelijk gewoon een groot geluid voortbrengen. Hè? Slaan is een groot geluid voortbrengen. Want de bezuin zal slaan en als gevolg de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. Dat wil zeggen, ze zijn veranderd. Ze staan op, maar zijn veranderd. Want wij zullen wel degelijk alle veranderd worden. En er staat er ook, de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. En dan leg ik de klemtoon verkeerd, want je moet natuurlijk gewoon lezen. En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Wij ook. Ja, dat heet dan niet opwekking, maar dat heet verandering. En bedenk dan nog dat het woord veranderen in de Statenvertaling... En dus via het Grieks natuurlijk ook, in het Hebreeuws. Maar in de Statenvertaling de betekenis ook in zich heeft van vervangen. Veranderen is niet dat een deel veranderd wordt. Veranderen kan ook zijn dat het hele ding zodanig veranderd wordt dat het ook inderdaad anders, vanzelfsprekend, geworden is. En iets anders. Zodat je ook kunt zeggen, niet alleen ons lichaam wordt anders gemaakt... Je kunt ook zeggen, het wordt vervangen voor een nieuw lichaam. Dat is ook zo. Maar in beide gevallen is het oude er niet meer. Daar gaat het maar om. Maakt in de praktijk geen enkel verschil. Dus, wij zullen veranderd worden. En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben. En dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben. Als dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Teksten notabene uit Jesaja en Hosea. Teksten die verband houden met de uiteindelijke opstanding van de jongste dag. Maar hier gaat het niet over de jongste dag, maar hier gaat het over de uiteindelijke opstanding van de gelovigen uit onze bedeling. En dezelfde teksten worden erop van toepassing gebracht. De dood is overwonnen. Enzovoorts. En dan vers 57, want 55 en 56 leg ik verder niet uit. Vers 57. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft. Zie je dat er niet voor gevochten hoeft te worden. Zie je dat er geen streven hoeft te zijn om aan de opname deel te hebben. God die geeft het ons. Gode zij dank die ons de overwinning geeft door, en dus ook in, door onze Heere Jezus Christus. En precies hetzelfde stond in 1 Thessalonicenzen 5. God heeft ons gesteld niet tot verkrijging van toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heere Jezus Christus. Het is precies dezelfde gedachtegang. En dan zou je verwachten, nou moet er dan alleen nog komen een tekst ter bemoediging of over vertroosting. En dan zitten we helemaal precies gelijk en die staat er ook. Namelijk, zo dan mijn geliefde broeders, zijt standvastig. Had er kunnen staan, zo dan vertroost elkander met deze woorden. Dus in wezen hetzelfde. Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Dat wil zeggen, de arbeid die wij verrichten niet eindigt in de dood, maar eindigt in... de opname van de gemeente en vervolgens onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want het loon is niet de opname, maar het loon wordt gegeven als we na de opname van de gemeente voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden. En dat staat in 2 Korinthe 5. Heel uitgebreid en niet voor één, voor tweeërlei uitleg vatbaar. Maar daar laten we het weer bij, want het is inmiddels weer de hoogste tijd.